Allemaal weer heel hartelijk welkom op deze avondbijeenkomst van het Pinksterappel. Vooraf nog even vragen, hebt u allemaal uw auto weggezet, mocht u hier staan, op deze straat hier? Want er wordt markt gehouden en dan kunt u niet meer weg vanavond. Het zou een beetje zielig zijn als u een boete moest betalen. Ik zeg altijd, je kunt er veel beter hier in de collecte doen, dan dat je daar moet betalen, hè? De kerken staat er zo goed, dat gaat niet om. Maar... Fijn, ik hoop dat u allemaal voldoende gegeten hebt. Vroeger zeiden ze, zetten overal maar christelijk voor. Maar je ziet nou de snikbare Pinksterappel ervoor staan. He? Dat is de commissie, hè? Als we maar verdienen. Dus Joyce weer, hartelijk welkom. We hopen dat we een gezegende avond met elkaar mogen hebben. Door de geest van Pinksteren geleid te worden. Ik wil de Heer ook danken voor het eten dat wij weer mochten gebruiken en samen bidden voor deze avond. Ik lees twee versen uit 1 Koningen 10. En zij, dat is de koningin van Scheba, zei tot de koning Salomo, het woord is waarheid geweest dat ik in mijn land gehoord heb, van uw zaken en van uw wijsheid. Ik heb die woorden niet geloofd, totdat ik gekomen ben en mijn ogen dat gezien hebben. En zie, de helft is mij niet aangezegd. Gij hebt met wijsheid en goed overtroffen het gerucht dat ik gehoord heb. De koning der koningen, op het thema van appel. De koningin van Scheba is gekomen om naar koning Salomo te luisteren en alles te zien wat hij in bezit had. En ze is er helemaal van ondersteboven. En zegt, de helft was mij nog niet aangezegd. Nu zegt de Heer Jezus Christus, meer dan Salomo is hier. Dan zou het heerlijk zijn als wij ook zo naar het Pinksterappel gekomen zijn, met een zekere verwachting. Maar heerlijk als wij door de Heilige Geest geleid worden, dan zullen we inderdaad zeggen, als je Jezus Christus mag leren kennen in je leven, de helft is mij nog niet aangezegd. En nog veel minder dan dat. Maar er zal meer dan overvloedig aan ons geschonken worden hier in dit leven. Ik mag deze Heer Jezus aan u allemaal aanbevelen. Daarvoor zijn we er ook, hè, verkondigers te zijn van die zeer blijde tijding, dat deze koning er is. Ga niet alleen. Die koning wil komen in je hart. Hij geeft het hem ter woning. We willen samen de Heer bidden en danken. Barmhartig genade God en Vader in de hemel. Heel hartelijk dank dat wij hier vanavond weer bij elkaar mogen zijn. U hebt ons hier willen brengen, Heer. Daar is al een zekere leiding van uw Heilige Geest in. Dat we hier mogen zijn. Maar zo'n leiding van u dat de koningin van Scheba zou komen bij Salomo. Heer, maar wat mag ze dan zien? Dan mag ze die wijsheid horen. En veel meer is dat als wij komen bij u, Heer Jezus. Niet alleen in de kerk. Dat wij ook u mogen zien. En daar wilt u zich toch openbaren. In uw wijsheid. In uw zondaarsliefde. Alles wat u te bieden hebt en wat u verworven hebt, Heer Jezus. We hebben een eeuwigheid nodig. Om daaruit te mogen leven. En dat te mogen verstaan. Heer, wij bidden van u wil zo met uw Heilige Geest in onze harten werken. Ook al zouden we er helemaal geen zin in hebben. En dan zijn we hier maar misschien meegegaan met anderen. Maar Heer, wij zijn hier toch. Daarom bidden wij u, Heilige Geest, kom in onze harten. En geef daar plaats voor de Heer Jezus. Dat we niet meer zonder hem kunnen leven. Heer, wij danken u voor het eten dat wij mochten gebruiken, wilt u het ook verder zegenen. Laten wij er altijd uw goedheid in mogen smaken als we denken dat zoveel in deze wereld dat niet hebben. Heer, wij zijn niet beter. Maar u geeft het ons, u dient ons ermee, opdat wij u zouden dienen. Heer, wilt u zo vanavond in ons midden zijn. Allen die vanavond iets hebben te doen, wilt u ze zegenen, Heer. Organist, trompetist, koor, kom nu fokken maar. Geef ook hem wat hij nodig heeft. We zijn allemaal heel diep van u afhankelijk. Maar u bent die grote God en u bent rijk in barmhartigheid. Veel meer dan Salomo, Heere Jezus, heb u te bieden. Ook Antolk. Zegen ons zo, Heere, wees bij ons. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Ja, dominee Fokkema, die heet ook natuurlijk heel hartelijk welkom, hè. De zegen des Heren toegebeden.
Op het moment dat je gevraagd wordt om op het Pinksterappel te mogen spreken, dan is je eerste gedachte, hoe lang geleden is het ook alweer dat ik daar zo voor het eerst was. En in mijn geval was dat toen ik 16 was, dat is nu 10 jaar geleden. En dat leek mij mooi om vanavond indruk te maken door moeiteloos nog de sprekers en het thema van 10 jaar geleden te kunnen noemen. Maar toen ik op de website van het Pinksterappel keek, waar alle thema's en alle sprekers uit het verleden worden genoemd, bleek uitgerekend 2003 te zijn vergeten. Dus die kans gaat aan mij voorbij, maar dat is ook niet het belangrijkste van deze avond. We mogen deze avond stilstaan bij het thema, verwachten wij de koning? En bij dat thema, bij die vraag, toen ik dat hoorde, moest ik denken aan een bekend boek van John Bunyan. Niet zijn bekendste boek, De Christenreis, maar een ander boek, De Heilige Oorlog. En daarin beschrijft Bunyan een grote en welvarende stad. Maar die stad wordt, met instemming van haar inwoners, ingenomen door een kwaadaardige krijgsheer, Diabolus. En de naam van die stad is Mensenziel. De stad wordt ingenomen door Diabolus, door de duivel zelf. En onder deze nieuwe heerser worden de inwoners van die stad doodongelukkig. Maar zelf zien ze dat niet. De oorspronkelijke heerser van die stad krijgt de inname te horen. En al gauw verschijnt er voor de poorten van deze stad het leger van prins Emmanuel. Zijn vader is de rechtmatige heerser van de stad. En hij, prins Emmanuel, hij kan de stad redden van die vijand die haar ingenomen heeft. Die vijand die dus door de inwoners zelf is binnengelaten. En de oproep voor de poorten klinkt. Stad Mensenziel, laat de koninklijke troepen onder leiding van prins Emmanuel naar binnen. Maar de poorten blijven dicht. Mensenziel zit niet op een koning te wachten. Mensenziel, verwacht u de koning der koningen? Haar antwoord is nee. Diezelfde vraag. Verwacht je de koning der koningen? Is de vraag die jou deze avond wordt gesteld. Diezelfde vraag wordt gesteld aan de ziel van jou en mij. Eerst wil ik met jullie een stukje uit de Bijbel gaan lezen, namelijk de Hemelvaartspsalm, psalm 24. Een psalm die spreekt van de verwachting van de komst van de koning. Psalm 24. Boven die psalm staat in mijn Bijbel de koning der ere en zijn volk. Een psalm van David. De aarde is des Heeren, mitsgaders haar volheid, de wereld en die daarin wonen. Want hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg des Heeren? En wie zal staan in de plaats van zijn heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is. Die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedriegelijk zweert. Die zal de zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht van degenen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is de koning der ere? De Heere sterk en geweldig, de Heere geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der Heerscharen. Dat is de koning der ere. We zingen die psalm nog wel eens op Hemelvaartsdag, omdat we in die laatste versen als het ware de beurtzang van de engelen horen. als Christus, als de koning de hemel betreedt, dat de engelen elkaar als het ware toezingen. Wie is deze koning der eer? En dat andere engelen als het ware antwoorden. De Heere sterk en geweldig. De Heere geweldig in de strijd. In de hemel werd op de hemelvaartsdag deze koning verwacht. En nu komt de vraag tot ons. Nu deze koning in de hemel is, verwachten wij deze koning terug op aarde? Verwachten wij de koning? Dat is bijna hetzelfde thema waarover vanmiddag dominee van de Toren gesproken heeft. Bijna hetzelfde thema. Alleen dat eerste woordje, wat, is weggevallen. En daardoor komt in het thema van vanavond een ander woord vooraan te staan. Namelijk het woord verwachten. Verwachten. Wat is dat? Net vanochtend, na de kerkdienst in Eemdijk, werd ik door een vrouw aangesproken. Stootte me zo aan. We zijn in verwachting. We zijn in verwachting. Daarmee is eigenlijk alles gezegd. In verwachting zijn, dat betekent je verwacht een baby. Ja, en laat ik daar duidelijk bij zeggen, dan is er natuurlijk nog een lange weg te gaan. En in al die maanden moet het leven van moeder en kind gespaard worden. Maar de komst van de baby is op dat moment al wel werkelijkheid. Die baby is al komende, is al onderweg. De baby is er al, maar hij is nog in de buik van de moeder, nog buiten het zicht. Maar de komst is werkelijkheid. Je gaat als aanstaande vader en moeder niet zeggen, nou laten we eerst maar eens kijken of hij gezond geboren wordt. En dan kijken we wel verder. Nee. Vanaf het moment dat je weet, we zijn in verwachting, dan stempelt die zwangerschap je leven. Je gaat een babykamer in orde maken. Je gaat nadenken over babywashandjes en over rompertjes. Dat hoort nu eenmaal bij in verwachting zijn. Als je in verwachting bent, dan ga je bezig. Zodat je klaar bent voor wat komen gaat. Dat is verwacht. En dat woord staat tegenover afwachten. Afwachten, dat is met je armen over elkaar gaan zitten. Laten we eerst maar eens zien wat er gebeurt en hoe het gebeurt en of het gebeurt. En als er niks gebeurt, nou, dan is het ook wel in orde. Dan zien we het ook wel. Als dat de houding zou zijn van ouders die in verwachting zijn, en je zou dat zo zien gebeuren, dan zou je bij jezelf gaan afvragen. Zit dat in dat gezin wel goed? Beseffen ze wel dat ze een baby krijgen? Zijn ze er eigenlijk wel blij mee? Want ze zijn zo afwachtend. Ze zijn zo passief. Verwachten en afwachten. Dat botst met elkaar. Verwacht je de koning? Dat is zo'n heel andere vraag dan wacht je de koning af? Verwachten, dat is dat je bezig bent, zodat je klaar bent voor wat komen gaat. En wat verwachten we dan? Het thema stelt aan ons de vraag, verwachten wij de koning der koningen? De koning der koningen, dat is de Heere Jezus, dat is de Zoon van de levende God. En als je de vraag stelt, verwachten we hem, dan gaat dat over zijn wederkomst. Tenminste, zo heb ik die vraag wel opgevat. De wederkomst van de Heere Jezus als de koning der koningen. De wederkomst van de Heere Jezus. Het viel me tijdens de voorbereiding op dat we vaak over de verwachting van de komst van de Heere Jezus spreken als over de verwachting van de komst van de bruidegom. De Heere Jezus die wederkomt op de wolken van de hemel om zijn bruidskerk tot zich te nemen. Hij komt om zijn bruid te halen voor de bruiloft van het Lam. De komst van Christus als bruidegom. En dat is natuurlijk door en door Bijbels. Denk alleen maar aan die bekende woorden uit Openbaring. En de geest en de bruid zeggen, kom. Als er nou iets is dat ons laat zien wat verwachten is, dan is dat wel de bruid die de komst van de bruidegom verwacht. Wie kan er nu beter verwachten dan een bruid? De komst van de Heer Jezus als de hemelse bruidegom. Maar vanavond gaat het over de komst van Christus als de koning der koningen. Ja, en natuurlijk, deze koning, dat is dezelfde persoon als die bruidegom. Christus als bruidegom, dat is dezelfde als Christus de koning. Maar door er vanavond alle aandacht aan te geven dat hij komt als koning, daardoor ga je op andere dingen letten. Daardoor ga je andere dingen zien dan wanneer je nou naar Christus zou kijken als de komende bruidegom. Verwacht je de bruidegom, is nog wel een andere vraag dan verwacht je de koning? En vanavond gaat het over die laatste vraag. Gaat het over de verwachting van Christus als koning? Een koning. Daar hebben jullie vanmiddag in twee toespraken al bij stilgestaan. Een koning. Wat verwachten we van hem en wat verwacht hij van ons? Christus, hij komt als koning. Wat is een koning? Nou, ons beeld van wat een koning is, is wel een beetje vertekend door de manier waarop het koningschap vandaag de dag in Nederland wordt ingevuld. Het werk van onze koning Willem-Alexander is toch voor een groot gedeelte ceremonieel. Dat zogenaamde lintjesknippen. Op politiek gebied heeft koning Willem-Alexander maar heel weinig te vertellen. En dat beeld van de koning, dat moeten we wel flink bijstellen als het gaat over de koning der koningen. Want het koningschap van Christus is bepaald niet ceremonieel. Als we in de Bijbel lezen hoe Christus koning is, en daar hebben jullie vanmiddag al heel wat over gehoord, dan zie je dat hij als koning regeert. Dat hij als koning degene is die het voor het zeggen heeft. En in de Bijbel merk je ook en lees je ook dat hij als koning recht spreekt. Als rechter maakt hij scheiding tussen goed en kwaad. Hij haalt als koning het recht en het onrecht uit elkaar. En Christus is als koning ook een koning die strijdt. Hij beschermt zijn volk en hij bestrijdt de vijanden van zijn volk. Verwachten we de koning? Verwachten, zo hebben we dat net gehoord, dat is actief. Als je in verwachting bent, dan ga je bezig, zodat je klaar bent voor wat komen gaat. Nou, stel jezelf vanavond maar eens eerlijk de vraag. Verwacht je deze koning? Ben je klaar voor wat komen gaat? Verwacht je een koning die regeert, die recht spreekt, die strijdt? We gaan die drie woorden maar even bij langs vanavond. Verwacht je een koning die regeert? Regeer. Kijk, als je als koning een tijdje het land uit bent en je ministers besluiten om tijdens jouw afwezigheid van het land maar even een republiek te maken. Het paleis wordt omgebouwd, daar wordt een parlement van gemaakt en er wordt een verkiezing gehouden voor een president, dat is ook wel leuk. Ja, dan krijg je natuurlijk een probleem op het moment dat die koning terugkomt. Want een koning en een republiek, dat botst. Een koning past niet in een republiek. Wil die koning in zijn land weer aan de macht komen, dan moet er eerst een revolutie plaatsvinden. President afgezet, het parlement naar huis sturen. Zo, nu kan hij weer als koning regeren. Stel jezelf maar eens de vraag. Verwacht jij een koning die jouw leven regeert? Is jouw hart op de komst van een regerende koning voorbereid? Of ben je in je eigen hart, in je eigen leven, ook een republiek begonnen? Met jezelf als president. Zoals die stad, mensenziel, uit het begin. Met Diabolus, de duivel, als heerser. Dan ben je dus niet klaar om deze koning te ontvangen. Want zijn komst als regerende koning botst met de praktijk van je leven. En verwacht je de koning als rechter? De koning als rechter. Dat klinkt wat onheilspellend. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Denk maar eens aan die twee vrouwen die bij koning Salomo komen. Beiden hebben een baby, maar een van die beide baby's is op een tragische wijze overleden. En die beide vrouwen zeggen, die baby die nog leeft, die is van mij. Je zou die beide vrouwen de vraag kunnen stellen. Hoop jij op een eerlijke rechter? De vrouw van wie die baby is, die zal denken, ja, want dan krijg ik mijn levende baby terug. Maar die andere vrouw zal denken, nee, want een eerlijke rechter ontmaskert mij. Verwacht je Christus als rechter? Dat hangt er maar net vanaf hoe je leven ervoor staat. Is het goed tussen de Here en je hart? Dan kun je deze koning met heel je hart verwachten. Is het nog niet goed tussen de Here en jou? Heb je nog geen vergeving van je zonden gezocht en ontvangen? Ja, maar dan heb je deze rechter te vrezen. Een koning die recht spreekt. En ook een koning die strijdt. Verwacht je een koning die strijdt? Nou, ik ben niet zo'n oorlogzuchtig type. Ik weet niet of ik wel op een strijdende koning zit te wachten. Nou, houd er vanavond toch maar rekening mee. Deze koning is een strijdende koning. En wees daar vanavond ook maar dankbaar voor. Want de vijanden van Gods kerk zijn machtig. En zonder een koning die strijdt, is Gods volk aan haar vijanden overgeleverd. Dan is de kerk een prooi voor de Satan. Dan is het volk van God reddeloos verloren. Maar nu, deze koning strijdt. En als hij komt, zal die strijd ook definitief worden beslist. Zijn vijanden worden verpletterd onder zijn voet. Of is er een andere reden dat je dat een onprettige gedachte vindt? Is de ware reden misschien dat je zelf nog een vijand van deze koning bent? Dat je met zijn koningschap niks te maken wilt hebben. Dat je hem het liefst persoonlijk af zou zetten. Ik hoef hem niet. Ja, dat kan ook een reden zijn om een strijdende koning niet te willen. Dat je de strijd vreest, omdat je weet dat die strijd zal gaan tussen hem en jezelf. Ja, dan heb je reden om de komst van deze koning te vrezen. Om daar met heel je hart tegen op te zien. Christus is een koning die regeert, die recht spreekt en die strijdt. Is dat de koning die jij verwacht? Christus die mij tot een eeuwigheid regeert, Christus die eerlijk recht zal spreken, Christus die al zijn en mijn vijanden strijdend overwint. Ja, die koning. Die verwacht ik. Of niet. Verwacht je hem niet? Zit je op zo'n koning niet te wachten? Ja, maar hij is vanavond anders wel met jou bezig. Nog even terug naar die stad Mensenziel uit het begin. Ze hebben Diabolus binnengehaald. Hij is nu hun heerser. En ze zijn doodongelukkig daar in Mensenziel. Maar ze zien het niet. En dan verschijnt prins Emmanuel voor de poorten van Mensenziel. Mensenziel laat de koninklijke troepen binnen. Maar Mensenziel weigert. Haar poorten blijven dicht. En dan wordt door prins Emmanuel de aanval ingezet. Nee, geen aanval die de stad vernietigt. Maar een aanval waarbij één van de poorten wordt doorbroken. De oorpoort. En door die poort stromen de troepen van prins Emmanuel de stad binnen. De aanhangers van Diabolus worden verslagen. En hoe loopt het dan met de inwoners af? Die inwoners hadden toch zelf voor Diabolus gekozen? Ze hadden hem toch zelf binnengelaten? Ze zijn zelf toch net zo schuldig? Ja, dat is waar. Maar zij ontvangen genade. Mensenziel wordt gespaard. Het wordt opnieuw een stad die, jawel, haar koning verwacht. Dat is de manier waarop deze koning nu nog strijdt. Hij is bezig met jou vanavond. Hij strijdt voor je ziel. Door je oorpoort, door je oren wil hij je ziel binnenkomen. Wil hij de duivel uit je hart verbannen. Zodat jouw ziel een plaats wordt die, jawel, de koning verwacht. Of je de koning verwacht. Dat ligt dus heel dicht bij een andere vraag. Is hij je koning al? En dan kun je diezelfde drie woorden erbij pakken. Regeert hij al in jouw leven? Ja? Dan zie je uit naar dat moment dat hij op de wolken verschijnt om voor eeuwig te regeren. Een koning die volmaakt regeert. Hoe heerlijk moet dat zijn? Is hij jouw rechter al? Ja, heeft hij jouw ziel al vrijgesproken, omdat je door zijn bloed gewassen bent? Dan zie je uit met verlangen naar dat eeuwige oordeel. Eeuwig vrijgesproken door deze rechter, terwijl al het onrecht van deze wereld wordt bestraft. Hoe heerlijk moet dat zijn? Heb jij al op deze aarde ervaren dat deze koning een koning is die voor je strijdt? Dan zie je met verlangen uit naar dat moment dat al Gods vijanden definitief verslagen worden. Geen vijand meer te vrezen, zelfs mijn eigen zondige hart niet meer. Wat heerlijk moet dat zijn? Verwacht je de koning der koningen? Die vraag kun je onmogelijk losmaken van die andere vraag. Is hij je koning al? Weet je het nog? Verwachten, dat is actief. Bezig zijn, zodat je klaar bent voor wat komen gaat. Actief deze koning in je leven dienen, zodat je voorbereid bent op zijn komst. Zo komt die verwachting in je hart. 11 dagen geleden vierden we Hemelvaartsdag. De discipelen zien hun meester, hun koning, voor hun ogen naar de hemel gaan. Hun ogen bewegen als het ware mee naar omhoog. Dat tekent wel zo ongeveer hoe het leven eruit ziet van iemand die deze koning verwacht, die met deze koning leeft. Dan ben je met je handen hier beneden aan het werk. Maar je ogen zijn gericht omhoog. Daar is hij heen gegaan. Daar is hij nu. Daar vandaan zal hij ook weer terugkomen. En na hemelvaart komt ook nog het Pinksterfeest. De Heilige Geest wordt uitgestort. De Geest die mij wijst naar boven. Waar Christus is, mijn koning. Bij alles wat ik in dit leven doe, hoe druk ik het ook kan hebben, hoeveel tijd ik ook moet steken in mijn studie, hoe vol ik ook ben van de bruiloft die er aankomt. In al mijn bezigheden gaan mijn ogen toch telkens weer omhoog. Daarheen ging hij. Daar is hij. Daar vandaan komt hij. Dat eenvoudige en toch zo ontroerende beeld van die man die elke ochtend uit zijn raam kijkt. Nee, helaas. Het is vandaag weer een heldere dag. Geen wolkje te zien. Vandaag is zijn wederkomst op de wolken dus nog niet. Jongelui, Prins Emmanuel staat deze avond voor de poorten van je ziel. Laat hem voor die poorten toch niet staan, want je bent onder deze koning zoveel beter af. Of is hij bij jou de poorten al binnengetrokken? Heeft hij jouw ziel al onder zijn koningschap gebracht? Als dat in jouw leven zo is, dan hoef ik je vanavond al niet eens meer te vragen of je hem ook verwacht. Want dat is dan een overbodige vraag. Wie deze koning in zijn leven heeft leren kennen, ja, die verwacht hem. Met de ogen omhoog, met onuitsprekelijk verlangen. Amen.